Dit is Studio Langehans, de onafhankelijke en ongesponsorde podcast voor de huisartspraktijk over diabetes, obesitas, chronische nierschade en cardiovasculair risicomanagement.
Welkom bij de 33e podcast van Langehans. Het is alweer januari 2026. Mijn naam is Daniel Tavernier. Ik ben inmiddels niet meer een praktiserend huisarts, maar dan wel volop actief voor Langehans. En ik doe deze podcast samen met Bertine, die zal zichzelf weer voorstellen.
Ja, ik ben Bertine Hart. Ik ben ook huisarts en kaderhuisarts diabetes. En Daniel en ik gaan deze 33e podcast samen verzorgen voor jullie.
Ja, we hebben weer een leuke onderwerpen in deze podcast, maar gaan eerst naar een casus in de praktijk.
In de dagelijkse praktijk.
Bertine, heb jij nog een leerzame casus uit jouw praktijk?
Ja, nou, ik weet niet zozeer of die leerzaam is, maar ik vond het echt een hele leuke, interessante casus. Het gaat over een meneer van 48 jaar. Een Griek is het. Hij woont alleen en hij is een aantal jaren geleden is hij hier naartoe naar Nederland gekomen om werk te kunnen vinden. Dat heeft hij ook gevonden. Hij verhuurt kano's in de zomer. Ja, en toen werd het winter en dan voelt hij zich eigenlijk heel erg eenzaam en... Ja, heeft eigenlijk geen vrienden en dan zou hij liefst weer teruggaan naar Griekenland. Maar ja, daar heeft hij geen inkomsten en daar heeft hij is het economisch allemaal heel erg zwaar voor hem en heeft hij het hier toch beter. Nou, en die problemen hebben bij hem geleid tot enorme somberte, paniekaanvallen, slecht slapen en overgewicht. Dus daar was hij diverse keren voor geweest. En nou, ja, ik had wel erg met hem te doen, moet ik zeggen. En een half jaar later... Toen kwam hij ook weer op het spreekuur voor een totaal andere klacht. En toen vertelde hij mij, ik heb helemaal zelf een glie gedaan. Dus kennelijk was hij op de hoogte van het bestaan van een glie. En hij zei, ik heb mijn leefstijl echt volledig omgegooid. Hij is veel gezonder gaan eten. Hij is heel veel gaan bewegen. Hij is gaan sporten en hij was 10 kilo afgevallen. Nou, en hij zei dat die hele leefstijlverandering... zo'n impact had op zijn kwaliteit van leven... en dat hij eigenlijk helemaal geen paniekaanvallen meer had... en dat zijn stemming was opgeknapt... en ja, dat hij er heel, heel blij mee was.
Ja. Hey, en hoe had hij die glie gedaan? Was dat online of had hij dat fysiek gedaan?
Hij noemde het zelf een glie. Hij heeft gewoon zichzelf opgepakt of en gezegd... nou, dit gaan we doen. Hij is gaan rondjes gaan lopen. Hij is naar een sportschool gegaan. Hij weet natuurlijk ook best wel wat... het is geen domme jongen. Hij weet echt wel hoe hij goed moet eten. Dat kan hij ook. Dus ik vond het eigenlijk wel leuk. Hij noemde dat zelf de glie, omdat dat kennelijk bekend was. Maar ja, waardoor ik ook. Wat ik ook heel erg leuk vond, dat hij het gewoon echt zelf verantwoordelijkheid had genomen. En zelf het initiatief had genomen. En wat ik ook heel erg leuk vond, dat hij zei: hij benoemde dus vooral die winst op de kwaliteit van leven. Ja. Dat geen paniek meer is. Een somberte was voorbij, terwijl hij nog steeds buiten het seizoen was. Het was niet zo dat het inmiddels lekker zomer was en hij die kano's verhuurde.
Ja. Ja. Nou ja, je ziet dus, het kan dus wel.
Ja, ja.
Dit zal zeker niet bij iedereen lukken. Maar bij deze man was er blijkbaar zo'n danige motivatie dat het dus kan.
Ja.
En wat het inderdaad dan oplevert, leefstijl. Want je wordt natuurlijk nu op dit moment met de neus op de allerlei middelen gedrukt.
Ja, precies.
Maar met leefstijl kan je dus ook een heelheid komen. Dat blijkt wel weer.
Nou, en wat ik leuk vond, ik had dan ook natuurlijk de nieuwste podcast geluisterd van Lisbeth van Rossum en Mark Hulst. Langehans podcast Obesitas en een nummer 2. En daarin hadden ze het allemaal over de glie. En daarom benadrukten ze ook... ja, er moet niet alleen maar aandacht zijn voor gewichtsreductie... maar er moet ook aandacht zijn voor minder gezondheidsrisico en welzijn. En dat eigenlijk een enorme impact ook heeft, de glie, op de kwaliteit van leven.
Ja, ja, het gaat echt om de nadruk op gezondheid. Ja, ja. Veel mensen willen afvallen om ze beter uit te zien, mooier uit te zien. Maar het gaat om die gezondheidswinst die je kan halen.
Ja, en was eigenlijk heel toevallig vanochtend op de radio bij NPO 1... kwamen Lisbeth van Rossum en Bas Houweling in dat programma naar voren. En daar kwam ook een patiënt aan bod. En die zei van, ja, zegt hij, ik ben natuurlijk heel veel afgevallen. Daar ben ik blij mee. En dan kan ik gewoon weer kleren kopen. Ja. Maar ik kan gewoon weer bewegen. Ik heb minder last van mijn knie. Ik heb... Ja, dus die benoemde ook echt die neveneffecten... en dat zijn gezondheidsrisico's gewoon omlaag gaan. Dus ik denk dat we daar veel meer naar moeten kijken... dan een quick fix van wat kilo's verliezen.
Nee, het gaat inderdaad om die winst.
Ja, ja. Nou. En deze meneer had dat helemaal zelf uitgevonden en rapporteerde. Ja, dat was echt superleuk, ja.
Oké. Okay. Nou, ik heb geen casus, maar... ik heb wel wat anders. Ik ben tegenwoordig actief en betrokken bij armoedehulpverlening en armoedeproblematiek. En dan word je met de neus gedrukt op het feit dat er een relatie is tussen armoede en gezondheid. En om bij het onderwerp diabetes te blijven, we weten dat psychosociale problemen een enorm effect kunnen hebben op je diabetesregulatie. En dat begint ook al veel eerder, ook op je risico om diabetes en hart- en vaatziekten te ontwikkelen, heeft dat een negatief effect. Armoede en alle stress die dat geeft, is een prominent probleem bij heel veel mensen. En ik denk, misschien ik zelf, kom nu erachter dat ik dat waarschijnlijk in mijn carrière als huisarts gewoon te weinig gezien heb. Dat ik dat over het hoofd gezien heb. Terwijl je op zich wel als huisarts juist heel breed kijkt en alles wil meenemen.
Je hebt het niet bewust gezien.
We zien het
dagelijks, maar bewust. En niet dat je er iets mee hebt gedaan.
Nou, we zien in de literatuur dat voedselinterventies zoals vouchers en medisch afgestemde voedselpakketten, dat kan helpen om de voedselkwaliteit te verbeteren. Hoewel de impact op klinische parameters zoals HbA1c en dat soort zaken wat minder bewijs daarvoor is. Nou, om daar iets meer over te weten te komen, gaan we bellen met een expert op dit gebied. En die expert is Kirsten Berk. Zij is senior onderzoeker en universitair docent bij de afdeling interne geneeskunde. En daarvan de sector diëtiek van het Erasmus Medisch Centrum. En het project wat zij daar doet is voedsel op recept. Nou, ik stel voor dat we haar gaan bellen.
Ja, dat lijkt me een heel goed plan. Leuk. We gaan bellen.
Bellen met een expert.
Met Kirsten Berk.
Dag Kirsten. Ik zit hier samen met Bertien Hart. Fijn dat je even de tijd hebt om ons te woord te staan en te praten over jouw project.
Ik heb je
net al even geïntroduceerd aan de luisteraars. En voordat je iets meer gaat vertellen, zou ik eigenlijk eerst de vraag willen stellen. Wat is nou de relatie tussen armoede en diabetes?
Ja, nou die is er zeker, die relatie. Helaas. En niet alleen hangt de armoede samen met een hogere incidentie van diabetes type 2, maar ook een slechtere regulering van de aandoening. En dat blijkt dan niet alleen uit hoge HbA1c-waarden, maar ook echt op een verhoogd risico op complicaties, zoals retinopathie en neuropathie bij kansarme personen. Ja, en dat heeft dan natuurlijk te maken met factoren zoals voedselonzekerheid, waar wij dan ook onderzoek naar doen. Maar ook bijvoorbeeld depressie, vermijdende koping, beperkte toegang tot de zorg. Nou ja, dat soort zaken.
Dus eigenlijk is
diabetes. Ja, diabetes is eigenlijk ook een ziekte van sociale ongelijkheid.
Ja.
Dus helaas.
Ja, was er een bepaalde aanleiding dat je dit onderzoek bent gaan doen? Wat was de achtergrond van het feit dat je dit bent gaan doen, dit onderzoek in Rotterdam?
Ja, nou, ik heb echt al 20 jaar ook als diabetes diëtist gewerkt in diabetes teams in Leiden en Rotterdam. En ja, daar zag ik gewoon ook mensen in de grote steden die gewoon minder te besteden hadden. En dan zijn je mogelijkheden als hulpverlener om te helpen ook gewoon echt meteen een heel stuk kleiner. Als iemand bij een voedselbank komt en een wit brood en een pak vla krijgt, ja, wat doe je dan nog met je adviezen? Dus daar wilde ik altijd al wat aan doen. En toen kwam ik eigenlijk een hele activistische Poolse diëtist tegen, Susanna Zielenska. En die had hier in Rotterdam een stichting Harvest Care opgericht, die eigenlijk juist dit wilde aanpakken. En ook door de lokale boeren erbij te betrekken. Dus ja, ik had de research faciliteit.
Ja, ja.
En samen hebben we dit zo opgezet, deze pilot.
Ja. En kun je beschrijven hoe het onderzoek eruit ziet?
Ja, wat is precies je interventie? Hoe ziet dat eruit?
Ja, nou, de interventie is dat wij mensen dus met type 2 diabetes en een laag sociaal-economische status, dat wij die wekelijks gezond, lokaal, biologisch voedselpakket geven. Alleen maar plantaardig, dus groenten, fruit, granen, soms noten. En daarbij krijgen ze ook recepten, want anders weten ze niet wat ze ermee moeten maken.
Ja.
Kookworkshops, ook 2-3 kookworkshops hadden we tijdens de pilot. Nou, en in die pilot hebben we ze 3 maanden dat voedselpakket gegeven, wat trouwens genoeg was voor een hele gezin, niet alleen maar voor hen. En dat hebben we vergeleken na 3 maanden met een controlegroep. En die controlegroep kreeg alleen diëtistenbegeleiding, want dat is natuurlijk usual care in deze groep. Dus dat was eigenlijk. En natuurlijk is het veelomvattend, want ja, je brengt die mensen bij elkaar. Dus je hebt ook een sociaal component. En mensen gingen toch met elkaar recepten delen en dat soort dingen. Omdat we het echt als wijkaanpak hebben aangeboden in Rotterdam-Zuid. Dat gaf ook een soort communitygevoel, wat natuurlijk ook bijdraagt, denk ik, aan het effect.
Ja, dit is de pilotstudie die je gedaan hebt. Kun je daar wat zeggen wat daar uitgekomen is?
Ja, zeker. Het was natuurlijk een pilot, dus het was nog niet zo groot. Maar toch zagen we al wel wat significante effecten. Eigenlijk alleen in de interventiegroep zagen we een toename van de intake van groente en fruit. Gelukkig zaten we dus ook op.
Want hoeveel deelnemers waren ook, het in de pilot?
16 in de interventie en 13 in de controle uiteindelijk.
29 deelnemers.
Dus het precies, we waren een klein groepje. En er waren wat minder mensen in de controlegroep, omdat die niet zo blij waren dat ze in de controlegroep zaten. Dus daar hadden we wat meer drop-out. Dus dat gaan we in de toekomst ook net iets anders doen, maar goed. Maar verder qua resultaten zagen we ook alleen in de interventiegroep significant lagere energieinname. En ook vet- en koolhydraatinname. En dat leidde dan ook tot gewichtsreductie, lagere BMI, lagere waist circumference en fasting glucose ging ook omlaag. Maar onze primaire uitkomstmaat HbA1c zagen we in die 3 maanden helaas nog niet significant veranderen. Maar wat ook leuk is om te melden, we hebben ook wat meer patient-oriented outcomes bekeken. Dus bijvoorbeeld hoe tevreden ze waren met de behandeling. Dat was ook significant verbeterd ten opzichte van de controlegroep. En ook hun kwaliteit van leven was significant verbeterd ten opzichte van de controlegroep. Dus ja, mensen worden er ook een soort blijer van. Ja. Dus dat is mooi.
Dat klinkt mooie goed, ja.
Maar wanneer is die pilot afgelopen? Was deze pilot
afgelopen?
Want ja, vervolg is er nou ook nog. Want ik vraag me af, dan kijk, als je zo'n doos krijgt met allemaal heerlijke groentes en fruit en recepten en aandacht en nog meer aandacht
makkelijk.
En workshop, dan wil dat wel.
Ja.
Maar dan is het voorbij. En dan ga je weer naar de Lidl, waar ook heel goed groente en fruit is overigens. En dan moet je het weer zelf doen. Hoe duurzaam zijn die effecten van jouw interventie, denk je?
Nou, goede vraag natuurlijk. We hebben ze in deze pilot 6 maanden gevolgd. En daar zagen we inderdaad dat in de 3 maanden dat we ze los hebben gelaten, dat de groente- en fruitintake weer iets terugging naar richting baseline. De gunstige effecten op gewicht bleven wel trouwens.
Dat heeft een soort legacy effect,
dus dat is op zich gunstig. Maar inderdaad, je zag wel alweer die intake alweer afnemen. Dus we gaan inderdaad een nieuw project starten, een grotere RCT. Nou, eigenlijk nu. Gisteren hebben we een startbijeenkomst
gehad
in Zuid.
Met taart.
Vanavond in West. Nee, taart met een vegetarische maaltijd met z'n allen. Dat was heel leuk. Maar goed, daarin hebben we wel, we gaan sowieso 6 maanden gaan we die voedselpakketten geven. En vervolgens gaan we ook kijken of we met een voucher systeem, dus dat we ze na die periode vouchers geven om inderdaad juist groente en fruit te kopen.
Met korting of wat kunnen ze?
Ja, klopt. Ja, en dat ze dan dus misschien dat we de drempel verlagen om dit vol te blijven houden. Dus dan kunnen we ook eens zien hoe dat verder gaat. Want wat je wil inderdaad, het liefst natuurlijk dat zaken wel duurzaam veranderen. Aan de andere kant, mensen moeten ook gewoon hun medicijnen blijven slikken. En dat blijven we ook betalen. Dus het is natuurlijk ook alweer zo van, als iets effectief is, moet je dan stoppen met interveniëren. Dat is natuurlijk ook het doel van dit onderzoek. Om te kijken of we echt een soort voedsel als medicijn, voedsel op recept heet het ook. En kijken of we kunnen komen tot wat we noemen een social impact bond. Daar zijn ze ook social finance bij betrokken. Dat je kijkt of de biologische lokale boeren, of die betaald kunnen worden vanuit het effect wat ze bereiken op gezondheid van een bepaalde patiëntengroep. Maar goed, zover zijn we natuurlijk nog lang niet, want het is een omvorming van een systeem.
Zeker.
Maar daar doen we ook wel onderzoek naar, in hoeverre dat soort constructies, die bijvoorbeeld ook in Denemarken wel lopen, in hoeverre dat mogelijk is.
Ja.
En in de US trouwens ook, heb je ook dit soort programma's langdurig
om de duurzaamheid te bevorderen.
Hey, dit zijn dus implicaties voor beleidsmakers. Als je dat nou vertaalt naar de gewone zorgverleners in de praktijk, heeft dat nog een link? Want wij, als het goed is, zitten we volop de leefstijlbevordering bij mensen. En hier zie je duidelijk een probleem. Heb je voor hen nog iets wat zij misschien mee kunnen nemen hieruit? Of zeg je van nee, het moet echt van de beleidsmakers komen dat we het gratis gaan doen?
Uiteindelijk moet het natuurlijk van de beleidsmakers komen. Maar ik denk dat puur alleen al het inzicht dat hoe goed de bedoelingen ook zijn, dat het niet altijd lukt om onze adviezen wat betreft voeding en leefstijl te integreren. Ik denk dat dat inzicht al wel belangrijk is. En dan te kijken, want we kunnen kennis geven, maar kunnen we ook nog praktische handvatten geven, waardoor je mensen het wat simpeler kan maken om de adviezen te volgen. En dan kun je inderdaad natuurlijk denken aan bijvoorbeeld al aan de recepten of een keer inderdaad vanuit een diëtist een workshop, een kookworkshop, dat soort dingen. Ik denk dat dat in de ketenzorg prima te integreren valt, zonder dat je gratis voedsel moet geven.
Ja.
En in de toekomst hoop ik natuurlijk dat dat ook tot de mogelijkheden behoort. Maar
zeker. Ja, ik denk dat als beleidsmakers het kwartje gaat vallen, dat dit uiteindelijk geld gaat opleveren, omdat het gezondheidsbevorderend is. Want kijk, het punt is, het geld wat moet komen om voedsel ter beschikking te stellen, is uit een andere pot als waar de medicijnen uit betaald worden.
Ja.
En dat is vaak het probleem.
Op dit moment wel. Ja, want ik heb wel vaker inderdaad ook met zorgverzekeraars om tafel gezeten. Maar dan was het antwoord stevast, we vergoeden geen voeding.
Nee.
Ja. Is niet helemaal waar, want wel bijvoeding, maar niet dit. Dus ja, dit zal toch op een andere manier gefinancierd dan moeten worden. Dat klopt, ja.
Nou,
leuk.
Dankjewel.
Misschien vanuit gemeenten of provincies.
Zeker.
Ja, daar wil ik nog één dingetje over zeggen, want het nieuwe project dat wordt gefinancierd door de provincie Zuid-Holland.
Ah, okay.
En wat zij ook willen is de lokale biologische boeren stimuleren. Want het mes snijdt wel aan meerdere kanten.
Ja, ja,
dus ja. Aan de ene kant gaat het om duurzaamheid wat milieu betreft. En aan de andere kant gaat het om meer duurzame gedragsverandering wat tot gezondheid leidt.
Ja.
Die kant op kunnen we natuurlijk ook kijken om ook wellicht tot een andere financieringsstructuur te komen. Dus in ieder geval is het exciting allemaal.
Zeker. Nou, heel erg bedankt.
Ja,
we komen
dankjewel.
Graag een beetje terug als straks het grote onderzoek is afgerond. Want dan weet je natuurlijk nog veel meer.
Natuurlijk.
Ja. En maar voor nu, dankjewel.
Ja, heel veel dank.
En heel veel succes.
Dankjewel.
Bedankt.
Ja.
Dag.
Dag, Jirse. Nou, Daniel, ik vond dat je een goede suggestie had gedaan voor een expert. Weer eens een keer een ander onderwerp. En voedselproblematiek is veel groter dan waar we zicht op hebben. En ik denk dat dit een heel mooi initiatief is. Wat mooi is dat er verder onderzocht wordt hoe de duurzaamheid bevorderd kan worden.
Ja, ik denk ook, dit is belangrijk. En ik denk ook dat het goed is dat we ons realiseren, dat zei Kirsten aan het eind ook, dat je als je mens tegenover je hebt, dat het niet onwil is van mensen, maar dat hun hoofd, met name door heel veel stress als gevolg van psychosociale problematiek, CQ-armoede, dat hun hoofd staat naar oplossingen op hele korte termijn. Vandaag overleven, morgen zien we wel verder.
Ja,
en dan ga je ongezonde keuzes maken.
Ja. Nou, was mooi.
Leuk. Gaan we naar
het volgende
onderwerp, de literatuur.
Ja, naar de literatuur.
Ja. Opvallende zaken uit de vakbladen.
Dit keer was er heel veel literatuur. Je hebt wel weken dat je denkt van, nou, hoe kan dat nou? De vier belangrijkste onderwerpen worden niet besproken in de bladen.
En dan beperken we ons nog maar niet tot de Nederlandse artikelen.
Ja, ja. Maar nu waren er heel veel artikelen. En een artikel wat ik heb gelezen, Daniel, dat vond ik wel interessant. Daar heb ik ook nooit eerder over nagedacht. Dat was een artikel in Huisarts en Wetenschap. En dat ging over een verhoogde albumine-creatinine ratio in de urine. En dat bleek te komen door retrograde ejaculatie. Nou, daar had ik eigenlijk nog nooit van gehoord. Het blijkt dat na een transuretrale resectie van de prostaat dat dan retrograde ejaculatie veel voor kan komen. En deze meneer die was op een spreker gekomen en vertelde dat hij droog klaar kwam. En dat hij droog klaar kwam. En wel, tegelijkertijd kwam hij op de CVRM-controle en zagen dat hij ineens een verhoogde ACR had. Nou, er waren geen tekenen van urineweginfecties. Er waren eigenlijk ook geen andere verklaringen daarover. En uiteindelijk blijkt hier uit dat artikel dat bij een retrograde ejaculatie dat dan die spermatozoa in de blaas blijven zitten, in urine blijven zitten, en dat bevatte eiwit, en daardoor krijg je een verhoogde ACR. Nou, om dat aan te tonen, zeggen ze, dan kun je de urine na gaan kijken en zoeken naar spermatozoa. Nou, wat mij eigenlijk makkelijker lijkt. Wij hebben geen microscoop meer in de praktijk en we gaan dat ook niet nakijken. Wij doen gewoon een stikje erin en dat test niet daarop. Het pragmatische advies is dat je in ieder geval 24 uur moet wachten na de ejaculatie voordat je urine inlevert om die albumine-creatinine-ratio te bepalen. Nou, ik denk als je dus een keertje toevallig de link hebt gelegd omdat je dat artikel hebt gelezen of omdat je deze podcast hebt geluisterd, iemand heeft een TURP gehad en een verhoogde albumine-creatinine-ratio, kun je daar eens naar aan denken. En dan herhaal je het gewoon als je zeker weet dat er de laatste 24 of 48 uur geen ejaculatie is geweest.
Ja, nou, het belangrijkste is inderdaad dat je dus ook als je dus een verhoogd eiwitgehalte vindt, dat je eraan denkt.
Ja.
En dat je ernaar vraagt bij mannen.
Ja, precies. Ja.
Ik
heb dat nooit gedaan, maar nu...
Ja, precies.
Ja, precies. Nu kun je eraan denken en naar vragen.
Mooi.
Ja, en er was heel toevallig nog een artikel in Huisarts en Wetenschap. En dat ging ook over wearables in de huisartsenzorg. Aan de ene kant kan het de leefstijl goed monitoren. En kan het heel goed kijken wat kan je inzichtelijk maken wat je bereikt met je leefstijlveranderingen. Aan de andere kant kan het ook door alles wat het weergeeft onrust veroorzaken en onzekerheid teweeg brengen. Ze waarschuwen in het artikel ook dat er heel veel artikelen zijn. Heel veel artikelen op de, geen wetenschappelijke artikelen, maar producten op de markt zijn gebracht waar die geen CE-keurmerk hebben en die helemaal niet voor de medische doeleinden bedoeld zijn. Dus dat je als je zo'n apparaat wilt gebruiken, inzetten, dat je wel eentje moet hebben die voor die opzet op de markt is gekomen en daarover het juiste keurmerk voor heeft. En het grappige is dat er nog heel veel, ze noemen inderdaad als voorbeeld die atriumfibrilleren, dat een heel gunstig voorbeeld is, maar dat er eigenlijk nog heel veel meer onderzoek gedaan moet worden naar de meerwaarde van deze wearables in de dagelijkse praktijk.
Ja, en de validiteit van dat soort, want je krijgt natuurlijk een berg aan informatie, hou ik moeite mee.
Ja, precies, ja.
Oké, en dan helemaal vers van de pers kwam er nog net een artikel binnen voordat we deze podcast gingen maken, ging over de hypertensie bij ouderen. Moest je daar minder streng behandelen, ja of nee? Nou, dat is een Cochrane review die overigens een update was van een eerdere review uit 2017. In de laatste Langerhans Masterclass, alweer vorig jaar, kwam dit ook te sprake in een workshop met Jan Westening. En daar was best veel weerstand bij huisartsen om bij ouderen die bloeddruk goed in te stellen.
Ja.
Dit artikel geeft eigenlijk wel weer dat dat ook bij ouderen, en dan praten we over de groep 65 tot 80, dat dat zeker nuttig is, dat het ook gunstig is, dat het ook niet gepaard gaat met meer bijwerkingen. Dat we niet precies weten hoe laag we moeten gaan, maar in ieder geval wel onder die 140.
Ja.
Onze NNG-standaard geeft aan boven de 70, kleiner 150, en als het haalbaar is, kleiner 140, lager 140. En als de medicatie goed verdragen wordt. Nou, hier blijkt dus wel uit dat die medicatie, je kunt dat rustig doen zonder dat dat echt problemen geeft.
Ja, minder beroertes las ik.
Zeker.
Minder cardiovasculaire events.
Ja.
Minder complicaties van het hartfalen. Alleen op nierfalen doet het niks, bleek.
Nee. En dan hebben we natuurlijk een groep van 80 plus. Daar is, kijk, veel 3 op de 4 onderzoeken sluit 80-plussers uit. Dus dat betekent dat je veel minder onderzoek hebt in die groep. Dus we weten het eigenlijk niet precies. Maar daar moet je denk ik wel kijken. Heb je te maken met vitale of niet vitale ouderen? Want dat maakt wel een verschil. En in principe als mensen vitaal zijn, ga gewoon door. En ga niet proactief. Dat is ook een duidelijke les uit het verhaal. Ga niet proactief afbouwen als er geen problemen zijn.
Nee,
want
nee,
dat heeft geen meerwaarde, maar misschien wel meer schade.
Ja, precies. Ze verwijzen daarbij naar het kennisdocument bloeddrukverlagende middelen. Waarbij ze dan zeggen, nou stop het misschien wel eerder met die bloeddrukverlagende middelen. En ze zeggen, nou, het blijkt eigenlijk uit onderzoek uit 2 recentere RCT's dat het geen voordeel geeft op de valincident. We zijn altijd zo bang voor dat vallen, maar dat schijnt heel erg mee te vallen.
Nee. En wel een nadeel, want dat vond ik wel interessant als je dat leest. Er geeft dus meer klachten neuropsychiatrisch en qua de lier.
Ja.
En soms zelfs op meer vallen als je het proactief af gaat bouwen. Dus met andere woorden, doe dat gewoon niet.
Ja, ja. Nee, dat was interessant inderdaad. Maar volgens mij komt in het volgende langehandsymposium ook weer aan bod. Het CVRM bij ouderen. En daar zal er ook vast nog weer wat over gezegd worden. Yes. Misschien is dat ook weer nog weer meer evidence. Zeker bij die 80-jarigen.
Ja, het C'est la vie symposium. Dat was de titel. En ik heb begrepen van ons bureau dat het aantal aanmeldingen harder loopt dan vorig jaar. Dus
op tijd inschrijven.
Meld je aan.
Ja, precies. Ja, ja. Nou, maar ik denk dat bij die bloeddruk dat het heel belangrijk is dat het gewoon niet protocolair werken is, maar dat je echt kijkt wie heb ik voor me, hoe vitaal is iemand, hoe kwetsbaar is iemand. En dan heeft het toch echt wel meer waarde om ook op oudere leeftijd de bloeddruk te verlagen. Ja, dus vol op literatuur.
Oké.
Okay. Deze week.
Dan hebben we nog één onderwerpje over.
Precies.
Dat is het forum.
We gaan eens even Martin bellen, kijken of we die kunnen bereiken.
Opvallende dingen van het forum.
Hallo, met Martin.
Ah, Martin.
Dag,
ben
Martin.
Je er klaar voor?
Ja, dag Martin, dag Daniel. Ja, ik heb weer een hele leuke casus van het forum te pakken.
Mooi.
Vers van de pers van gisteren. En die sluit mooi aan bij jullie verhaal van de casus die jullie zelf hadden ingebracht. Het gaat om een 64-jarige man. Die nieuw is in een huisartspraktijk en daar binnengekomen is met een interessant middel, Eucreas. Dat kennen we waarschijnlijk niet meer, maar ik zal het zo even toelichten. Dus Eucreas krijgt die insuline, 34 eenheden, en Ozempic 1 milligram. Nou, Eucreas, dat is een combinatiemiddel van metformine en een DPP-4.
Oh.
En old school, zullen we bijna zeggen.
Ja, inderdaad.
Wordt bijna niet meer gebruikt, hè. Maar het komt dus toch nog voor. Maar goed, die man die was eigenlijk dus weer nieuw in die praktijk. Ze hebben de DPP-4 deel van die Eucreas eruit gehaald. En hij doorgegaan met 2 keer 1 gram metformine. En als compensatie hebben ze dan 1 keer 80 glycoside toegevoegd. Naast zijn reeds bestaande Lantus 34 eenheden en Ozempic 1 milligram. En die man is eigenlijk op dat hele regime heel mooi afgevallen. BMI van bijna 30 naar 26,5. 6 kilo. Daarmee is ook de DP4 dus helemaal gestopt en ook de glycoside is gestopt.
Even dan denken, Martin, want het is dus eigenlijk, hij zit dus iemand zonder zeer hoog risico en dit was dan stap 3. En een BMI boven de
30. Ik weet niet of er verder een hoog risico is, maar dat wordt niet vermeld. Maar laten we dan even vanuit gaan. Ja.
Ja.
Ja, die hele combinatie is sowieso een beetje raar. Hè. Je gebruikt dus en insuline en de GLP-1 en een DP4 en metformine. Nou, dat wordt ook niet vergoed, hè, een DP4 met insuline.
Nee.
Het is helemaal terecht dat ontmanteld is, om het zo maar te zeggen. En we gaan er even uit dat het geen hoog risico is. Inderdaad, insuline en of GLP-1 dan de stap 3. Dus de stap 4 heeft hij ook al gedaan.
Ja, ja.
Maar hij is me heel mooi afgevallen. Dus de vraag is eigenlijk, of eigenlijk was het de vraag van de patiënt zelf. Kan ik niet stoppen met mijn GLP-1? En dat hoor je natuurlijk veel. Nou, we weten inmiddels dat, even los van de keuze, dat je als je GLP-1 stopt, dat de kans dat je weer aankomt levensgroot is. Er zijn maar een paar mensen die dan mogelijk door een heel andere leefstijl, maar in ieder geval weer op gewicht blijven. De meeste mensen kruipen toch langzaam weer terug naar hun oude gewicht.
Ja.
Ja.
Dus als je een keuze moet maken om iets te stoppen, dan is het natuurlijk voor de hand liggende om die insuline af te gaan bouwen.
Ja.
Zeker, ja.
Dus dat zal mijn advies dan ook zijn. Bouw die insuline af en laat die GLP-1 staan. Dat is het middel heeft laten zien dat het heel goed werkt. En er zijn geen bijwerkingen. Dus er is ruimte om die insuline af te gaan bouwen.
Ja, maar Martin, heb jij ook, heeft hij ook veel aan zijn leefstijl veranderd? Want ik weet wel dat Jan-Steven Burgerhart in een vorige podcast had verteld. En daar refereerde jij net ook al aan. Dat als iemand echt bijvoorbeeld bulimie had en dat goed behandeld is. Of als iemand echt zijn leefstijl heeft veranderd. Dat de gevallen zijn waarbij je misschien makkelijker de termijn tussen de injecties kunt verlengen, of dat je de dosis kunt verlagen zonder aan te komen. En weet je hoe dat bij deze meneer zit? Hoe schat jij zijn kans in?
Nou, hij is niet zo oud. Hij is 64 jaar. Dus hij is jonger dan ik ben. Dus dan ben je nog jong.
Piepjong.
Hij is een Ja, Piepjong, precies. Dank je. Hij is een, hij is een oud militair. Nou, dan zou je zeggen dat zijn sowieso vitale mensen. Maar goed, hij kwam toch van een BMI van 30 af. Hè?
Ja, ja.
Dus ja, zijn leefstijl was niet optimaal. En ik denk dat dat combinaties van leefstijl en GLP-1. Ja, dus de kans dat hij opgewicht blijft met een GLP-1 is natuurlijk zeker niet uitgesloten. En zeker ook als je natuurlijk eerst insuline kan afbouwen.
Ja, ja.
Want ja, we weten allemaal dat met insuline afvallen al heel lastig is. Zo, en zonder insuline wordt in ieder geval dat al een stuk makkelijker.
Hey, en hoe was een gekozen regulatie? Was een HbA1c bijvoorbeeld? Weet je dat?
Ja, ja, die heb ik wel voor je. Die was 65 en die is nu 55. Dus hij is mooi normoglycemisch.
Maar waarom zou je dan insuline afbouwen als hij 55 is? Want dan heb je in feite heb je hem nog niet op de streefwaarde van kleiner dan 53. Dat zou je bij deze man van 64 wel graag willen.
Ja, ja, dat is waar. De casus gaat een beetje om of hij niet te veel door zou schieten.
Oh ja.
Dat was eigenlijk de angst. Dus dan zou je insuline moeten afbouwen. Maar ik ben het met je eens, Daniel. Dat eigenlijk, je zou kunnen zeggen, nu bijna op streefwaarde. Houd even zo en ga misschien door met de leefstijlinterventie.
Ja, ja. Ja. En als het goed gaat, ja, dan kun je natuurlijk altijd insuline afbouwen en vervolgens Ozempic afbouwen. Maar dat is wel de volgorde, zoals je terecht ook zelf aangeeft.
Nou,
maar
precies, ja, ja. Dat was mijn cue, hè, van als je wat wil afbouwen, dan begin dan niet met de GLP-1. Die is wel vaak het laatste erbij gekomen. Maar die zorgt dan juist voor een behoud van je gewicht. Ja. Of nog verder afvallen. En dus je zou bijna zeggen first in, first out. Hè. De insuline is eerder gekomen dan de GLP-1, dus die moet ook eerder weer af.
Nou, okay. Dankjewel Martin. Leuke casus. Bedankt. Sluit goed aan bij de nieuwsberichten van vanochtend. Heb je van onze casus in deze podcast. Het is allemaal een mooi geheel bij toeval. Dankjewel.
Dat dacht ik.
Dank je.
Succes nog vandaag. Ja.
Dankjewel. Dag.
Dag.
Nou, interessante casus. Wat ik opvallend vind, dat er toch nog dit soort bijzondere medicatiecombinaties zijn. Want ik had eerlijk gezegd niet geweten wat dat zou. Ik zou het echt op hebben moeten zoeken.
De Eucreas, ja precies.
Ja, dat ja, nu Bart dit zegt, herinner ik me dat wel. Maar ik zou het niet geweten hebben. En interessant om even te kijken, wat zijn nou de stappen die je gaat zetten als je vervolgens weer teruggaat. Als het beter gaat met iemand.
Ja.
En dan is inderdaad echt eerst die insuline eraf en dan pas de GLP-1. Dus
ja.
Leerzaam.
Ja, was een mooie casus van het forum. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze 33e podcast. We hopen dat jullie het een interessante podcast hebben gevonden. Wij vonden het in ieder geval heel erg leuk om het samen te maken, Daniel.
Zeker.
Hè?
Dus, dat is weer voldoende aan bod gekomen.
Ja. Veel succes in de praktijk en tot de volgende keer. Dank jullie wel.
Dag.
En dan nog een laatste mededeling. Wij van Langehans zijn een groep vakgenoten met een hart voor de eerste lijn, bestaande uit kaderhuisartsen, praktijkondersteuners, diabetesverpleegkundigen en internisten. Voor meer informatie over Langehans en onze boeken, cursussen en andere materialen voor de huisartspraktijk, ga naar langerhans.com.